Van 2 uur 's ochtends in West-Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag op donderdag 11 januari 2018 ben ik in de hier aanwezig om u vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het commentaar, vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku, het programma De Wonder van Indonesië, het houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies in. Het volgende programma Bahasaku, een programma als een bescherming media voor regionale talen diversiteit in Indonesië. En als de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie Korte Golf 1550 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Nu komt het recente nieuws.
De stem van Indonesië met het nieuws.
Beste luisteraars, zijn we nu in het nieuwsprogramma van RRI World Service, de stem van Indonesië. We gaan nu naar het eerste nieuws. President bevestigde dat Indonesië de 51% aandelen van Freeport moet krijgen. President Joko Widodo zei dat de Indonesische regering minstens 51% van het belang zou moeten hebben in PT Freeport Indonesië, dat de goudmijn in Papua beheert. Tijdens een bezoek aan Rote Eiland, het zuidelijkste eiland van Indonesië, zei de president op dinsdag 9 januari dat Indonesië de afgelopen 10 jaar slechts 9,3% van de aandelen van het bedrijf heeft. President Joko Widodo zei dat de onderhandelingen over het aandeel van de regering zeer lange discussies zijn. De president heeft in augustus 2017 de ministers Ignatius Jonan, minister van Energie en Minerale Hulpbronnen en minister van Financiën Sri Mulyani en Freeport McMoRan CEO Richard Atkerson het woord gevoerd over de verdeling van de aandelen. Maar de details van de 51% aandelen wordt nog steeds onderbehandeld tussen de overheid en Freeport. Komen nu het volgende nieuws. China laat Indonesië mengkosteen exporteren. De Chinese overheid heeft Indonesië toegestaan de mengkosteen te exporteren nadat het een verbod van 4 jaar had uitgevaardigd om niet aan de kwaliteitsnormen te voldoen. Xia Shidafir, ad interim van Indonesië voor China, gelijktijdig Mongolië, Listiwati, vertelde naar Antara op woensdag 10 januari in Beijing dat China vanaf januari een nieuwe besluit heeft gegeven dat Indonesië mengkosteen opnieuw mag exporteren. Listiwati zei dat het mengkosteenprotocol op 11 december 2017 is ondertekend door het Indonesische ministerie van Landbouw, Quarantijn en het Quarantijn Bureau of AKSIK. Hij beschouwt het beleid als nuttig voor Indonesië in een poging om de handelswaarde met China te vergroten. We gaan nu naar het volgende nieuws. 2 F-16 vliegtuigen zal uit Amerika komen. Twee van de 24 F-16 gevechtsvliegtuigen, Fighting Falcon, de Persian van de Verenigde Staten, die 12 december 2017 moeten aankomen, zijn gepland om aan te komen op Iswahili Air Base Makatan, Oost-Java, op vrijdag 12 januari. Commandant van de luchtmachtbasis Iswahili, Eerste Marschaal Samsul Rizal, zei op dinsdag dat de twee F-16 gevechtsvliegtuigen is een deel van 6 gevechtsvliegtuigen, waarvan er 4 eerder op Iswahili Airport waren aangekomen. De 6 vliegtuigen maken deel uit 24 F-16 gevechtsvliegtuigen, waarvan de levering in fasen plaatsvindt. Na de toekenning door Verenigde Staten van 24 units, volgens Samsul Rizal zal het overdrachtsceremonie zijn van het ministerie van Defensie aan het hoofdkwartier van TNI en de luchtmacht in Lanut Iswahyudi. Zoals eerder gemeld, ontving Indonesië een subsidie van 24 F-16 jachtvliegtuigen. F-16 vliegtuigen zijn gepland om het luchtschadron 3 Lanut Iswahyudi en luchtschadron 16 Lanut Rusmi Nuryadin Pekanbaru te voltooien. Van dat aantal zijn er slechts 2 eenheden die niet zijn verzonden, omdat er een machineprobleem is en dus eerst op de reparatie moet wachten. We gaan nu naar het volgende nieuws. Indonesië blijft ondersteuning zoeken in 2018 bij de nominatie in de Verenigde Naties Veiligheidsraad. Het ministerie van de Buitenlandse Zaken van de Republiek Indonesië in 2018 mobiliseert steeds agressiever steun van Verenigde Naties lidstaten om te worden verkozen tot Verenigde Naties onconstitutionele periode 2019 tot en met 2020 van de Verenigde Naties Veiligheidsraad. Woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Arman Atanasir, na de ministeriële persconferentie die plaatsvond in het gebouw van het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken in Jakarta op dinsdag 9 januari, verklaarde dat door een niet permanent lid te worden van de Verenigde Naties Veiligheidsraad van 2019 tot en met 2020, wat betekent dat Indonesië meer gelegenheid heeft om ideeën en bijdragen te leveren bij het handhaven van het wereldvrede. Ondertussen is de grote agenda van Indonesië indien gekozen om permanent lid te worden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties 2019 tot en met 2020 gericht op vrede, veiligheid en welvaart.
Apabila diperlukan mengambil langkah
voor indien nodig bepaalde stappen uit als er een probleem is met betrekking tot beveiliging in verschillende delen van deze wereld. De stem van Indonesië kan meer gehoord worden, wat betekent dat we gemakkelijker onze stem kunnen laten horen. In essentie zal onze bijdrage groter zijn in het handhaven van vrede en stabiliteit. Ondertussen benadrukte de minister van 2018 in een persverklaring ook de prestatie die Indonesië in 2017 heeft bereikt door het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken. Op het gebied van humanitaire hulp is Indonesië opgenomen als een land dat de verwezenlijking van de Palestijnse onafhankelijkheid ondersteunt en de resolutie van de Verenigde Naties Veiligheidsraad steunt die het besluit van de Verenigde Staten die Jeruzalem als hoofdstad van Israël aan het einde van december 2017 claimde, verwierp. Toen begaanselden in beschermingssector van Indonesische burgers in totaal meer dan 9000 dossiers met 14 succesvolle zaken. Het bevrijden van Indonesische stadburgers van de doodstraf in het buitenland en 120 miljard rupiah aan arbeidsrechten van migrantenwerknemers in het buitenland door werkgevers. En als de laatste nieuws, Indonesische toerisme werd gepromoot in Nederland. Indonesië nam deel aan de vakantiepers toerisme tentoonstelling in Jaarpers Utrecht, Nederland van 9 januari 2018 tot 14 januari 2018. Vakantiepers zelf is een jaarlijkse toerisme tentoonstelling in Nederland georganiseerd door de samenwerking tussen Jaarpers, Vakantiepers, VIV Europa en de stad Utrecht om producten en objecten, vrije tijd, vakantie en toerisme weer te geven, gevolgd door verschillende landen. In vakantiebeurs 2018 heeft het ministerie van Toerisme van Republiek Indonesië dit keer samengewerkt met verschillende toeristische sectoren, bestaande uit 11 reisagenten of tour operators, 5 hotels, Garuda Indonesië, en vertegenwoordigers van de provinciale overheid van Maluku, baristas en ook een kunststem. De tentoonstelling is een van 's werelds grootste en meest prestigieuze toerisme tentoonstellingen in de Benelux, waar bezoekers actuele informatie over reistrends, de nieuwste vakantiebestemmingen en tips over het bezoeken van de favoriete bestemmingen van toeristen kunnen krijgen. Vakantiebeurs 2018 wordt gedekt door ongeveer 100 media uit verschillende landen en reisbloggers.
Indonesië is nu het informatiecentrum van tropisch veenecosysteem. Van de totale veengebieden in de wereld die 400 miljoen hectare bereikten per februari 2016, was het tropische veengebied slechts 8%. Van dat bedrag is maar liefst 60% in Zuidoost-Azië. Tropische veengebieden zijn gebieden met het rijkste type veen in koolstofvoorraden. De voordelen van turf is slechts 3% van het totale landoppervlak in de wereld en kan 75% koolstof opslaan in de atmosfeer. Van Indonesië is bekend dat het grootste tropische veen heeft van 11,5 miljoen hectare, terwijl Maleisië slechts 7 miljoen hectare heeft. Als het land met het grootste ecosysteem van tropisch veenmoerassen in de wereld, is het niet meer dan logisch dat Indonesië zichzelf aanbiedt als werelds tropische veenlandcentrum. De jarenlange ervaring van Indonesië in het omgaan met bos- en landbranden en het herstellen en aanbieden van veenbescherming moet een steunpilaar zijn. Centraal Kalimantan en Sumatera behoren tot de kandidaten die zijn aangewezen als kandidaten voor tropische veengebieden omdat ze veel onderzoek hebben gedaan en gebruik hebben gemaakt van en allemaal verbrand houden met turfmanagementprogramma's. Het internationale antwoord dat de prestaties van Indonesië op het gebied van bescherming, beheer en restauratie van brandende veengebieden op prijs stelt, is een van de redenen waarom Indonesië het tropische veengebied van de wereld verdient te zijn. Agus Justianto, hoofd van het Onderzoeks-, Ontwikkelings- en Innovatiebureau van het ministerie van Milieu en Bosbouw, zei dat het concept nog steeds wordt besproken. Het beheer van het tropische veencentrum valt onder het ministerie van Milieu en Bosbouw en werkt samen met het Turfrestauratieagentschap, of BRG. Momenteel werkt BRG aan restauratie op 2 miljoen hectare land in 7 provincies tot 2019. BRG zelfs werd opgericht om veenaangelegenheden aan te pakken en turfregulering te versterken door middel van overheidsregelingen en ministeriële regelingen, naar het geval van bosbranden tegen 2015. Volgens het ministerie van Milieu en Bosbouw droeg de inspanning aanzienlijk bij aan de reductie van hotspots. In 2015 tot 2017 daalde het aantal hotspots aanzienlijk van bijna 22.000 punten naar minder dan 2.000 punten. Dit werd een Indonesisch succesverhaal dat werd getoond in een poging om een tropisch veenlandcentrum te worden. Volgens het hoofd van het Turfrestauratiebureau, Nazir Fuad, zal Indonesië een centrum van tropisch veenecosysteem bouwen in Bogor, West-Java, dat een plaats zal zijn voor informatieuitwisseling. Terwijl het Veenlaboratorium zich bevindt in Riau, Jambi en Kalimantan. Het centrum van dit tropische veenecosysteem is een leergebied voor andere landen die meer willen weten over tropische veengebieden en hoe tropische turf te herstellen en te onderhouden. Nazir zei dat Indonesië veel onderzoek heeft naar turf en dat een onderzoek in het centrum van het tropische veenecosysteem moet worden opgenomen. Indonesië opent ook het economische potentieel van het veenmoeras dat vochtig en vochtig wordt gehouden. De mogelijkheden omvatten het starten van echt turfmoerasbos als vervanging voor acacia, het potentieel van turfkoffie, boshoning, rubber en ananas. De inspanningen van Indonesië is zeker niet zinvol als het niet wordt ondersteund door activiteiten die soortgelijke activiteiten van andere landen hebben. Maar Indonesië is slechts een klein deel van het enorme oppervlak van deze aarde. Alle landen in de wereld hebben dezelfde verantwoordelijkheid om voor de aarde te zorgen. Beste luisteraars, dat was het commentaar.
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma vandaag in de geschiedenis van RRI World Change, de stem van Indonesië in Jakarta. We beginnen met de gebeurtenis van 11 januari 1962. Een deel van de berg Huascaran in Peru is ingestort. Huascaran of Nevado maakt deel uit van de westelijke Andes en is de hoogste berg in Peru en de vierde in Zuid-Amerika. De hoogste bereikt 6768 meter. Op 11 januari 1962 braken miljoenen tonnen sneeuw, rotsen, modder en puin uit van de berg Huascaran. Tenminste 2000 mensen sterven nadat de aardverschuiving alle dorpen in de bergen en sommige nederzettingen in het noordwesten van Peru begraven had. Het dorp Ranrajirka was volledig verwoest. Slechts ongeveer 50 van de 500 overlevenden. 8 steden werden beschadigd door de aardverschuiving. We gaan verder naar de gebeurtenis van 11 januari 1992. De Algerijnse president Chadli Bentjedid neemt ontslag. Chadli Bentjedid van de Partij van het Nationale Bevrijdingsfront of FLN werd gekozen tot president van Algerije sinds 1979. Tijdens zijn bewind blijft de economische situatie van Algerije echter verslechteren. Deze situatie heeft Algerije ontevreden over het leiderschap van Bentjedid. In 1988 ondernam Bentjedid na talloze demonstraties tegen zijn heerschappij hervormingen, waaronder de onafhankelijkheid van nieuwe partijen. In 1989 stond de Islamic Rescue Front of FIS partij op en bereikte in korte tijd veel leden en won een meerderheid bij de verkiezingen van 1991. Het leger stopte echter met de verkiezingen om te voorkomen dat de vis de macht zou grijpen. Het leger dwong Bentjedid om af te treden op 11 januari 1992. Thank you. We beëindigen met de gebeurtenis van 11 januari 1995. Het particuliere televisiestation van Indonesië, Indosiar, is begonnen met uitzenden. Indosiar is een van de nationale particuliere televisiestations in Indonesië. Het station is actief in West Jakarta. Indosiar begon met uitzenden in de vorm van experimentele uitzendingen in november 1994. Op de experimentele uitzending toont Indosiar alleen live met zijn stations. Indosiar werd officieel uitgezonden op 11 januari 1995. In de uitzending legt Indosiar veel nadruk op cultuur. Een van de culturele programma's die altijd wordt uitgezonden is de Wayang Show in de Nacht van de Week. Beste luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis van RRI World News, de stem van Indonesië.
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid. Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku.
Beste VOI-luisteraars, zijn we weer terug met mij Irham in het programma Indonesiaku. En de topic voor vandaag episode is Ministry van Industrie of UNDP is van plan om beleid voor inzake industrieel afvalbeheer te maken. Het Industrieel Onderzoeks- en Ontwikkelingsagentschap of BPPI van het Ministerie van Industrie heeft samen met het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties of UNDP afgesproken aanbevelingen te formuleren over het beleid voor industrieel afvalbeheer. Het doel van deze samenwerking is om de principes van de groene industrie te realiseren. Om het concurrentievermogen te vergroten en ook om een duurzame nationale manufactuur op te bouwen. Beide instellingen hadden een internationaal seminarie gehouden met de titel Elektronische afvalbeheer en afvalindustrieën als industriële hulpbronnen ter ondersteuning van de reductie van PBDS of UPOP's. Dit seminar werd bijgewoond door 155 mensen met verschillende achtergronden, variërend van sprekers uit de overheidsgebied, academici en ook van de industriële sector. Het evenement vond plaats op 8 en 9 januari 2018 in Bali. Dat seminar bestaat uit lokale sprekers, de National Taiwan University. Het evenement vond plaats op 8 en 9 januari 2018 in Bali. Dat seminar bestaat uit lokale sprekers, de National Taiwan University, het Environmental Management Center of India en ook het Institute for Global Environmental Strategies of IGES van Japan. Het hoofd van de Industry Research and Development Agency van BPPI Kemenperin Ngakan Timur Antara in Denpasar, Bali, op maandag 8 januari 2018, zei dat het seminar werd gehouden om dialoog en verzamelde leerideeën van alle belanghebbenden te vinden. En van die vergadering zal naar verwachting om vaste procedure te resulteren, die persistente organische verontreinigende stoffen of persistent organic pollutants of POP's in industriële productieprocessen kan verminderen of elimineren. Hij zei dat een van de gevaarlijke chemicaliën die wordt vermeld als POP's en lijkt dat nog steeds in gebruik in Indonesië is polybrominated diphenyl ethers of PBDA's. en die chemische stof worden gewoonlijk gebruikt als vlamvertrager of vlamvertragers in het productieproces. Daarom vraagt Ngakan Timur Antara aan een aantal fabrikanten zoals de kunststoffabriek, textiel, transport en ook elektronica-industrie om gestandardiseerde technologieën voor afvalverwerking te gebruiken. Hij zei dat als dit methode op de juiste manier in Indonesië wordt geïmplementeerd, zullen het maximale voordelen opleveren voor de duurzaamheid van natuurlijke hulpbronnen, het behoud van milieufuncties en de verbetering van het welzijn van mensen. Bovendien, die sectoren is de ondersteuning van de nationale groei en niet olie-industrie sector. En dan, in het derde kwartaal van 2017 droegen de industrieën van metaalproducten, computers, elektronische goederen, optica en elektrische apparatuur 10,46% bij. En ook de sector van de transportapparatuur droeg met het totaal 10,11% bij aan het nationaal inkomen. En in de andere kant zijn de textiel, transport, elektronica en telematica sector nationale vlaggenschipindustrieën gevestigd in het National Industrial Development Master Plan of RIPIN voor 2015 tot 2035. Verder heeft Ngakan Timur Antara onthuld dat de gezamenlijke inspanningen van het ministerie van Industrie en de UNDP een uiting is van de Indonesische commitment dat het verdrag van Stockholm heeft bekrachtigd door middel van wet nummer 19 in 2009 over de ratificatie van het verdrag van Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants of POP's. Volgens dat verdrag zijn er 12 ingrediënten ingedeeld als persistente organische verontreinigende stoffen die zeer schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en ook voor het milieu. Antara zei ook dat het ministerie van Industrie de nationale industrie ook aanmoedigt om afvalbeheer op de juiste manier te optimaliseren. Een van de methoden die kan worden toegepast is de waste-to-energy benadering. Deze benadering vermindert niet alleen voor de afvalophoping, maar helpt ook om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. En die ondersteunt ook de toezegging van de Indonesische regering om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zoals de targetten in de Nationally Determined Contribution of NDC van Indonesië die in 2016 is voorgelegd aan de overeenkomst van Parijs. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag.
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid. U kunt elke dag allerlei informatie volgen over Indonesische kunst en cultuur in de Wonder van Indonesië.
Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij Irham in het programma De Wonder van Indonesië. Naast via streaming in www.voinews.id kunt u ook via korte golf 9525 kHz of in de applicatie van RRI Play die u kunt downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik aan u een van de toeristische bestemmingen in provincie Bangka Belitung vertellen. Dus blijft u met ons alleen maar in RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Luisteraar, Bangka is een van de grootste eilanden in de provincie Bangka Belitung. Op dit eiland ligt Pangkal Pinang als de provinciale hoofdstad van Bangka Belitung. Hoewel van lang geleden het eiland Bangka is bekend als de stad van Timah, biedt dit eiland ook een verscheidenheid aan prachtige toeristische attracties, vooral objecten voor het marine toerisme. En in vandaag editie van de Wonder van Indonesië nodigen we u uit dit keer om de schoonheid van het Tikus Emas strand te leren kennen. En dit strand ligt in het district van Parit Pandang, Kota Sungai Liat, Bangka. Luisteraar, het strand van Tikus Emas ligt in ten oosten van de stad Sungai Liat, de hoofdstad van het regentschap van Bangka. U kunt er naar gaan ongeveer met 15 minuten van het stadcentrum en als u uit de stad van Pangkal Pinang komt, is de reistijd ongeveer 51 minuten met een afstand van 36,1 kilometer. Genoemd Tikus Emas of in het Nederlands Gouden Muis, want volgens de lokale gemeenschapsverhalen was dit strand ooit een gebied voor de muizen. Zelfs als je vanaf de top van de heuvel kijkt, lijkt de vorm van het strand op een muis. Bovendien heet dit strand Tikus Emas ook omdat hier er veel paarden zijn. En er wordt gezegd dat in de oudheid dit pad werd gemaakt door illegale tinzoekers om tin naar de strandzijde te brengen. Luisteraars, om dit strand binnen te gaan, moet u parkeerticket betalen van 5.000 rupiah voor auto en 2.000 voor motorfiets. En als u bent aangekomen op dit strand, zal u een prachtig uitzicht op het typische strand van Bangka zien. Dit strand biedt ook aan uw wit zand, kalme zeeën en cipressen die netjes gerangschikt staat bij het strand. Omdat de zee kalm en veilig is, dus dat is geschikt voor bezoekers om in het water te spelen en ook zwemmen. Niet alleen maar zwemmen, dit strand is ook kindvriendelijk, want hier is er een mini off-road games arena voor peuters. Naast off-road minigames kunt u ook een spoorwegwedstrijd en ook paardrijden doen. Luisteraar, voor u die van vissen houden, is dit strand juist de plek voor u. Een watersport is ook de favoriete activiteiten hier die u kunt proberen om te doen. Voor een uitgave van 200.000 rupiah kunt u jetski gedurende 15 minuten huren. Of u kunt alleen maar wandelen terwijl u geniet van de schoonheid van de strand en niet ver van Tikus Emas strand is er een torenhoge prachtig gebouw. En dit gebouw is een Vihara pagode die vergelijkbaar is met het Shaolin klooster in China. Beste luisteraars, Dat was de editie van Persona Indonesia voor vandaag, met de topic Tikus Emas Strand. Als u de mogelijkheid heeft om naar de stad van Bangka Belitung te gaan, vergeet dan niet om dit mooie strand te bezoeken. En we zullen weer terug met de andere interessante topics. Tot ziens!
Van Indonesia in Jakarta in het programma Bahasaku als het behoud media van diversiteit van de regionale talen in Indonesia. De stem van Indonesia in Jakarta in het programma Bahasaku als bescherming media voor regionale talen en diversiteit in Indonesië. Luisteraars, Indonesië heeft honderden regionale talen. Maar niet alle regionale talen heeft goed door Indonesische maatschappij of buitenlanders gekend. Een van de talen is Tobati taal uit Jayapura, Papua. Tobati taal kwam uit de gemeenschappen rond Yotefa Bay of Jayapura Bay, Jayapura stad, Jayapura provincie. Nu zijn de taalsprekers van Tobati verspreid over 3 districten, namelijk Zuid Jayapura, Abepura en Moratami. Het aantal van Tobati sprekers zijn in 1984 800 mensen en in 1999 600 mensen. Het aantal sprekers is nu verminderd vanwege de invloed van andere talen. Er wordt voorgesteld dat het aantal van Tobati sprekers blijft ongeveer 500 ouderen. Daarom is de taal van Tobati opgenomen als een zeer bedreigde taal. Het taalsysteem van de taal van Tobati gebruikt dezelfde letters als Indonesisch of het Latijn. Er zijn echter enkele letters die niet bestaan, zoals de letter X, Q, V en Z. Een ander uniek kenmerk van de taal van Tobati is de structuur van zinnen. Als in het Indonesisch de onderwerpsequentie, predicaten en objecten gebruikt, is de volgorde van de Tobati taal het onderwerp, het object en het predicaat. Luisteraars, dit is de voorbeelden van woorden in het Tobati. Ngu. In het Nederlands betekent ik. Ndrika. In het Nederlands betekent zee. Want in het Nederlands betekent eten. Nasre. In het Nederlands betekent papeda. Mogot. In het Nederlands betekent berg. Rekau. In het Nederlands betekent klimmen. En als laatste, rora. Of in het Nederlands betekent gisteren. Oké, luisteraars, dit is de voorbeelden van de zinnen in het Tobati. Nu nasre want. Of in het Nederlands betekent ik eet papeda. Roran trika mogot trekau. In het Nederlands betekent gisteren klimden ze berg. Dat was het programma Bahasaku als bescherming media van regionale talen in Indonesië. De stem van Indonesië in Jakarta in het programma Bahasaku als het behoud media van diversiteit van de regionale talen in Indonesië.
Beste luisteraars van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We zijn weer terug met mij, Irham, in het programma Musichoek van Indonesië. In deze editie presenteren we nostalgische popliedjes van Indonesische band The Lloyd. Als de opening luisteren we naar een liedje getiteld Titik Noda. Veel luisterplezier en blijf toe met ons in www.voinews.id. beste luisteraars. Dat was een liedje getiteld Titik Noda door Deloitte. Deze bandgroep aan het begin van het debuut bestaat uit 6 personelen, met name Bertje van Houten op gitaar, André Gultom op saxofoon, fluit en vokaal, Shamsuar Hashim, de main vokaal, Khairul Daud op trommel, Budiman Pulungan op keyboard, en Sangkan Panggabean op bas. Maar naarmate de tijd verstrijkt, heeft Deloitte een nieuw personeel, namelijk Justian op tweede gitaar en Yuhani Fatmarida Susilo op fluit en saxofoon en Totok op bas. Deloitte was in de jaren 70 bekend bij de binnenlandse muziekliefhebbers. Precies na de release van hun eerste album met het single Titik Noda in 1972. Luisteraars, nu gaan we aan u een liedje getiteld Apa Salah dan Dosaku presenteren. Veel luisterplezier!
Begini dengan derita yang tiada akhir, kemanakah jalan yang harus ku tempuh agar ku
beste luisteraars, dat was een liedje getiteld Apa Salah dan Dosaku door Deloitte. Het lied gaat over een persoon die zoveel van zijn leven heeft geleden dat hij wil dat God hem een idee geeft van wat er mis is en van zijn zonde, zodat hij gelukkig kan leven. Dit nummer is een hit single van de Lloyd. Hitsnummers van de Lloyd zijn meestal de creatie van Bartje van Houten, of bekend als Bartje. Die zijn namelijk liedjes getiteld Titik Noda, Apa Salah dan Dosaku, Mengapa Harus Jumpa, Keagungan Tuhan, Tak Mungkin, Oh Di Mana, and Semalam di Malaysia. Beste luisteraars, dat was de muziekhoek van Indonesië vandaag met nostalgische popliedjes van de Lloyd. Als de afsluiting presenteren we andere twee liedjes van de Lloyd, getiteld Semalam di Malaysia en Cinta Hampa. Veel luisterplezier en tot ziens!
Aku pulang dari rancang bertahun-tahun di negeri orang Omaya.
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.
Padaku cinta hanya
Van Indonesië, de stem van de waardigheid.
Bedankt. U hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie Korte Golf 9525 of 15150 of 11785 kHz. Vertel uw kritici en suggesties aan RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. RRI Gebouw voor de verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4-5, Jakarta, Indonesië. Of via PO Box 11057, Jakarta, Indonesië. Je kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina Voice of Indonesia en onze Twitter @VoiceIndonesia.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.